moet je nou eens horen? Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Zomaar een liedje van de lente, al hebben we heus nog heel wat koude voor de boeg. Van hoe de winter u bekomen is, heb ik echt geen flauw idee. Waarschijnlijk dat het beurtelings wat tegenviel en mee, maar koude narigheden waren er genoeg. Maar kom, sla de feestelijke trom, blaas de feestelijke fluit, want de winterwijs is uit. Zomaar een liedje van de lente, al zijn de hagen en de bomen nog niet groen. Maar elke morgen zit de merel op het topje van het dak, te zingen en te fluiten met een flair en een gemak, waarvan ik dikwijls denk, kon ik het zomaar doen. Maar kom, sla de feestelijke trom, blaas de feestelijke fluit, speel de feestelijke bas, want de lente nadert ras. Zomaar een liedje van de lente, hoewel uw kacheltje zijn waarde nog bewijst. Maar bij de buren is de schoonmaak toch al heus een heel end heen. Bij ons zal het ook heel gauw gaan beginnen, naar ik meen, wat van mijn zenuwen beslist weer heel wat eist. Maar kom, sla de feestelijke trom, blaas de feestelijke fluit, speel de feestelijke bas, draai de feestelijke lier, want de lente is weer hier. Zomaar een liedje van de lente, al zijn uw bezigheden nog zo van gewicht. En als de welvaart u beveelt te blijven letten op uw zaak, riskeer dan eens een gulden of desnoods een keer een knaak, om te genieten van wat warmte en wat licht. En kom, sla de feestelijke trom, blaas de feestelijke fluit, speel de feestelijke bas, draai de feestelijke lier, dans de feestelijke rij, morgen is het alweer voorbij.
Vandaag in Moet Je Nou Eens Horen, in samenwerking met het Allard Pierson vanuit de digitale studio aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam, gaan we praten over Jules de Korte, die u net ook hoorde met het liedje Lente. Daar hebben we enorme zin in. En hoe hij vooruitkeek, Jules, in de tijd met zijn liedjes, gedichtjes en gedachten. Vandaag zijn te gast Jacques Kleuters, wederom van harte welkom.
Dankjewel.
En fijn dat je er weer bent op deze lenteochtend. We hebben paashazen op tafel liggen. En we hebben er zin in. Wie zit er nog meer aan tafel? Ja, als je het over Jules de Korte hebt, dan heb je het ook over Jules de Korte kenner Mark van Vliet. Ook van harte welkom.
Ja, bedankt, leuk om hier te zijn.
Ja, ik zie je al enorm stralen bij dit lenteliedje.
Ja, natuurlijk. Ja, het is zo van toepassing. Het is nu vandaag weer een wat grauwere dag. En dat slaat meteen op het liedje. En de bladeren zitten nog niet aan de bomen, maar dat komt allemaal gauw.
En de verwarming bewijst nog zijn dienst.
Ja.
Ja, prachtig, prachtig. En we hebben een derde persoon aan tafel. En dat is onze nieuwe collega van dit programma, Milko Fijnenbuik. Hij is hoofdredacteur van de Theaterencyclopedie en gaat vanuit deze expertise met ons meedenken bij het maken van onze podcast. Ook een speciaal welkom.
Dankjewel.
Ja, wat fijn dat je aanschuift. En wat fijn dat je mee gaat werken aan ons programma.
Onwijs leuk. We hebben natuurlijk in de collectie zelf natuurlijk heel veel ook fysiek materiaal liggen waar we ook graag in gaan duiken. Dus ik ga waarschijnlijk regelmatig die kant op met mensen en gasten.
Jij gaat reportages maken
op locatie.
Op ja, heel fijn. Daar kijken we enorm naar uit. En techniek is wederom in handen van onze Abe Iping, die lekker aan een cappuccinoetje zit. En wij zijn allemaal hier aan tafel heel blij dat u weer luistert. Zo, ja, dit is een paasuitzending. Gaat er nog iemand naar de Matthäus luisteren vandaag op Goede Vrijdag?
Ik niet, nee.
Nee? Nee, ja, misschien op cd. Ik heb hem op cd, dus, maar niet in het echt hoor.
Ja, en jij, Jacques?
Nee, ik vind het wel een prachtig stuk muziek. Maar om daar nou voor naar een concert te gaan, dat doe ik nooit mee.
Nee, nee. Nou ja, dan zijn er waarschijnlijk heel veel andere mensen die daar wel van gaan genieten. Maar we gaan het vandaag over Jules hebben. Jules in de hoofdrol. We gaan meteen maar eens naar een tweede liedje. Hallo. Waar moeten we naartoe?
Heel actueel, hè?
Waar moeten we naartoe met ons vredesideaal? Als we leven met een dusdanig wapenarsenaal, dat men ieder mens apart minstens 100 keer kan doden, heel de aarde kan misvormen tot woestijn. En dan reppen we niet eens van de niet te tellen noden, die tot heden toe nog nooit gelenigd zijn. Waar moeten we naartoe met de vredestheorie? Er wordt veel te goed verdiend aan de oorlogsindustrie. Stel je 1 seconde voor dat we die eens niet meer hadden, zakte heel de mooie welvaart in elkaar. En de Russische tiran greep het Westen bij zijn kladden, want dat begeert hij nou al 36 jaar. Waar moeten we naartoe met ons nobele gepraat? We zijn immers allemaal beetje dief of diefjes maat. We zijn nauwelijks in staat of bereid ons te beperken tot wat minder voer en minder warme stal. Daarom bidden we tot God in zijn 100.000 kerken, opdat hij voor ons het klusje klaren zal. Waar moeten we naartoe met ons vredesgekrakeel? Velen vinden nog niet eens de atoombom immoreel. We berusten in het feit, want we zijn gewoon niet veilig zonder vinger aan de dodelijke knop. Als het gaat over abortus, is opeens het leven heilig. Maar zodra het is geboren, houdt dat op.
Het is ongelooflijk hoe actueel, tot en met de abortus aan toe.
Precies.
Ja. Aan tafel zit Mark van Vliet. Fijn dat je er bent, Mark. Jij bent Jules de Korte kenner. Kun je ons vertellen, wie was die man?
Dat was een man van gisteren, die zong over vandaag, maar ook al over overmorgen.
Ja, ja. Ja. Dit is lied hebben we net uitgerekend uit 1981.
Ja.
Ten tijde van de demonstraties tegen de kruisraketten, de KKN, de kruisrakettenee.
Ja.
De enorme demonstraties tegen dat enorme wapenarsenaal. En dat is natuurlijk nu met die oorlog in Oekraïne enorm actueel. En met alle afschuwelijke abortuswetten in Amerika en over de rest van de wereld ook afschuwelijk actueel.
Ja, het is tijdloos, hè, eigenlijk. Ja. Dat het weinig veranderd is in al die tijd.
Ja, ja. Jules werd geboren in Deurne, klopt dat? Ja. De plek waar ook het tuinpad van mijn vader toch ook vandaan kwam, van Friso.
Ja, ja,
ja, ja, dat hebben we het al eerder over gehad. Deurne komt enorm tot een soort rode draad door deze uitzendingen. Vertel eens, Jules, over Jules.
Oh, ja, zeker. Toen hij 1 was, is hij blind geraakt na een operatie, waardoor hij niet meer thuis kon wonen. Of althans, hij ging naar een blindeninstituut. Dat werd geleid door broeders. Eerst door nonnen, hè, door zusters. Hij werd eerst liefdevoller opgevoed. En uiteindelijk ging hij naar het blindeninstituut in Graven, dat is bij Nijmegen. En daar werd hij zo ontzettend streng opgevoed Echt de harde katholieke leerschool. Terwijl hij zelf uit een socialistisch gezin kwam. En daar zag hij die twee werelden haast botsen. Hij zag de hypocrisie. En dat merk je eigenlijk in zijn hele, ja, in zijn hele werk. Komt dat terug? De socialistische waarden die hij uit zijn gezin meekreeg. Met de katholieke opvoeding die hij kreeg op het Blindeninstituut. Dus alle thema's waarover hij zingt is haast een soort verbetering van beide ideologieën. Dus hij heeft haast zijn eigen ideologie gecreëerd.
Ja,
ja, ja. En, om maar even kort samen te vatten, want er is zoveel over te vertellen.
Ja, ja, ja. We doen een poging dit uur, maar we hebben nog een verrassing op het eind van het uur. Jacques.
Ja, ik ben het met hem eens. Er zit een soort van teleurgestelde idealist in Jules de Korte. En daarom kon hij ook soms wel cynisch en donker zijn. Wat ze eigenlijk niet zo leuk vonden bij de KRO. Want hij was in vaste dienst bij de KRO. En hij moest elke week moest die liedjes schrijven. Dat was dus in de tijd dat ze op de radio niet steeds plaatjes draaiden. Maar zelf orkesten en programma's hadden. En zelf nieuwe dingen produceerden. En Jules deed dat tientallen jaren. En moest dus voortdurend over de actualiteit schrijven. Zoals dat lenteliedje waar we mee begonnen. Maar zelf had hij het gedaan. Hij werd zelf steeds minder katholiek ook. En hij zat bij die katholieke zender. En die betaalden hem ook. En die hadden het soms wel moeilijk dat hij zo cynisch werd en zo politiek werd. Want hij schoof steeds meer op naar links ook. En nu zeggen wij van ja, maar dat zijn nu juist de nummers die ja, nog altijd actueel zijn. Ik weet niet of in de actualiteit weer terugkomen een inherente kwaliteit is van een lied. Want soms zijn liederen heel erg goed, maar heel erg tijdsgebonden. En dat was ook een geweldige kwaliteit natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar ja, ik ben het dus met je eens. Dat is een grote zorg om de wereld en een teleurgesteldheid dat het toch niet zo ging als we eigenlijk gedacht hadden dat het zou moeten gaan.
Ja, we kennen, de meeste mensen kennen hem van, ja, het klinkt een beetje raar om dat te roepen, maar van de hit. Ik zou wel eens willen weten.
Ja, is niet raar hoor.
Nou ja, dat klinkt, omdat het bijna niet te verbinden is met zo'n prachtig liedje.
Ja.
Dat klinkt zo kortstondig, maar dit is echt een lied, een Nederlands chanson, een luisterliedje. Want
ja, zeker.
Die term heeft hij ook bedacht,
ja,
begreep ik.
Ja, klopt.
Luisterliedje, het is natuurlijk een heel bekend liedje, wat denk ik ook zelfs heel veel jonge mensen kennen. Ik zou wel eens willen weten.
Nou, dat valt tegen hoor.
Ja, valt dat
zeker.
Tegen?
Ja, als ik mensen, ik ben nog vrij jong.
Ja.
En mensen van mijn leeftijd die kennen Jules de Korte haast niet. Dan, oh, Jules Deelder of zo.
Ja, ja,
dat
ja, ja.
Ze
het staat ook niet op de top 2000 of dat soort
nee, dingen. Dat
zullen
ik,
we proberen
ja,
dat er
nou,
weer eens
dat
in
vind
te
ik
krijgen.
Nu al een goede, want volgend jaar wordt Jules 100. Een
nou, er is ook een Evergreen top 1000, daar zou hij zeker in passen.
Daar zou hij zeker in passen. Maar ik vind het wel leuk om te kijken of we dat nou kunnen starten.
Jaar, als alle mensen dan gaan stemmen, welk lied zullen we dan afspreken bij deze?
Nou, laten we daar vandaag uiteindelijk achterkomen.
Oh ja, als eindconclusie.
Ja, als achter. Ja, dan gaan we, hebben we een extra rode draad in deze uitzending. Mark, even naar jou, want jij bent op je 18e heb jij Jules ontdekt, klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja, daarvoor had ik nog nooit van Jules gehoord. Nee,
ja.
Nee, net zoals vele mensen van mijn leeftijd. Dus nog steeds niet hebben
gehoord.
Maar
hoe ging dat dan?
Dat was op zondagmorgen. Ik woonde toen nog bij mijn ouders thuis. Ja,
we
gaan terug. Naar,
ja.
En daar was Cor Bakker op de radio. Die elke zondagmorgen de keuze van Cor heeft. 2 uur lang, of om 10 uur, start dat op Radio Noord-Holland. Of het heet NH Nieuws tegenwoordig. En daar hoorde ik Jules op de radio. Of althans, dat wist ik nog niet. Dus ik hoorde de 7 werken van barmhartigheid. Die werden bezongen in het lied Toen ik naakt was. Dat is eigenlijk een christelijke oorsprong, de 7 werken van barmhartigheid. Maar wat ik hoorde was een heel mooi pianospel. Goed gearticuleerde tekst. En het ging ook ergens over. Maar ja, ik ging dat shazammen. Hè. Op je telefoon zit zo'n app. En toen kwam Jules de Korte in mijn scherm. Dus ik ging meteen het computer opzoeken. En ik vond vrij weinig over Jules op internet. Dus toen ben ik cd's gaan bestellen, waar onder andere Toen ik naakt was op stond. En toen, ja, dan ga je alles luisteren op die cd. En toen ging er echt een wereld voor me open. Dat ik wist niet dat zoiets bestond. Dat er gingen deurtjes open in je hoofd van gedachtensporen waar je wel eens over nadacht of zo. Die werden uitgediept. En dat is eigenlijk alleen maar verder gegaan. En dan kom je je komt steeds meer achter dat er steeds meer is. En dat er toch veel mensen zijn die ook over die man weten.
Zoals Sjaak.
Zoals Sjaak.
Nou, dat weet ik niet hoor, want hij weet er heel veel van. Dat is duidelijk.
En jij hebt hem ook gekend.
Maar ik heb hem nog wel gekend, ja. Ik geloof dat ik hem met hem kennis maakte nu 50 jaar geleden in Heist. Toen had je in België, in Heist, had je een humorfestival.
Oh ja.
En daar kwamen ook allerlei kleinkunstenaars. Hè? En de Belgen die waren niet zo heel erg op humor, maar die waren wel heel erg op mensen als Gilles de Korte. En die was daar met zijn vriendin. En toen hebben we kennis gemaakt. Ik zat toen in een cabaretgroep, Donkey Shocking. En daar had hij wel waardering voor. En later, toen had ik een radioprogramma. Podium van de Nederlands Lichte Muziek, samen met Cor Bakker. En Cor was altijd een enorme bewonderaar van Gilles. En eigenlijk alle muzikanten die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen, die aanbaden Gilles de Korte, vooral vanwege zijn muziek. Want wat is het nou met die muziek van Gilles de Korte? Het klinkt soms buitengewoon simpel, maar ga je het nazingen, dan blijkt het buitengewoon moeilijk te zijn. Want er zitten hele rare, onverklaarbare muzikale sprongen zitten erin. Het zijn hele mooie, toegankelijke melodieën vaak. En toch zijn ze steeds apart en bijzonder. En dat horen muzikanten als eerste natuurlijk. Ook omdat er hele bijzondere akkoorden vaak achter zitten. En ik heb het daar met Jules ook wel eens over gehad. Hij zei, bij mij begint het net als met het Gregoriaans, altijd met een hele mooie melodie. Hij zegt, in tegenstelling tot heel veel andere componisten die beginnen met, dat zijn bijvoorbeeld mensen die komen uit de jazz, die hebben akkoordenovergangen in hun hoofd. En dan krijg je een heel ander soort lied. Hij zegt, maar ik begin met een blote melodie, zei Jules. En daaronder ga ik op een gegeven moment mooie akkoorden maken. En dan ga ik het aankleden, desnoods nog met instrumenten. Maar het begint bij mij altijd, het is altijd gedacht uit de melodie. En dat hoor ik, dat hoor ik. Het zijn zulke geweldige mooie melodieën.
Ja. Ja, Jacques, ik ga met alle J's vandaag een beetje stoeien, denk ik. Jacques, je had het net over de KRO. En dan ga ik toch even naar Mark. Want het volgende luisterliedje is een bijzonder nummer waar de KRO in beginsel ook moeite mee had. Uit 1957.
Ja, klopt. Want dat is Romeo en Julio, neem ik aan. Dat is het allereerste lied in Nederland wat gezongen is over homoseksualiteit. En dat is dus niet Annie M. G. Schmid met Sorry dat ik besta, maar dat is Jules de Korte. En dat gaat dus over de liefde van twee mannen. En dat is dus in 1957 gemaakt, of eind jaren 50 al. Hè, de nadruk op al, toen het nog helemaal niet normaal was in Nederland. En daar merk je al dat Jules zich heel goed kan verplaatsen in een andere situatie waarin hij zichzelf niet bevindt, neem ik aan. Ik heb al zijn interview gehoord dat hij zei dat hij niet op mannen viel. Dus Jules wilde, of die werd gevraagd door het COC, wat toen al bestond, om op te treden op tweede kerstdag. En toen stond er in het clubblad van COC dat Jules de Korte op zou komen treden. En dat kwam dus ter oren bij de KRO, waar hij toen werkzaam was. En dat viel niet in goede aarde, want het was de katholieke omroep.
En dat was tegen de christelijke moraal van toen, zeggen we dan heel positief.
En toen kwamen er ook bij hem thuis, toen hij nog in Hilversum woonde, op de Jacob van Kampenlaan. Ja, misschien gebruik ik veel te veel details.
Nee, we zien het helemaal voor ons. Ja. Wat voor bomen stonden er voor?
Hij woonde daar alleen op een flatje vlakbij de studio. En daar kwamen drie hoge heren van de KRO. Voor mij ook zelfs een bisschop of een priester. En die hadden voor mij zo'n contract meegenomen en een brief. En daarin stond dan in die brief dat hij nu pas wist welke doelstelling de vereniging had. En dat hij dus niet mocht komen of niet kwam optreden. En die moest hij dus sturen van die hoge heren.
Dus hij kreeg bezoek... En met een kant-en-klare brief die moest sturen aan het COC, dat hij niet kwam omdat hij voor de KRO werkte.
En zijn contract, of dat contract werd verstuurd of die brief moest gestuurd worden. Ze werd meteen klem gezet. En toen heeft Jules dat op een hele katholieke manier opgelost, want die heeft het COC opgebeld of een brief geschreven. En die heeft gezegd, ik kom niet optreden, maar dan kom ik volgend jaar wel voor niks, want dan zetten jullie het niet in jullie clubblad.
En dan kunnen ze niet zien dat ik geweest ben, maar ik ben wel lekker geweest.
Ja.
Maar dan gaan we nu even luisteren naar Romeo en Julio.
Dat onze wederzijdse ouders ruzie hadden en onophoudelijk elkanders naam bekladden, sprak ons als kinderen niet zo bijzonder aan. Desniettemin was het ons absoluut verboden, zo pertinent dat je haast zeggen kon ten dode.
om ook maar even met elkander om te gaan. Tot wij op zekere keer die stalen regels schonden, weliswaar niet met het vooropgezet idee. Onder het spelen hebben wij elkaar gevonden, ook al beseften wij dat toen nog geen van twee. Romeo en Julio, ook al beseften wij dat toen nog geen van twee. Toen onze wederzijdse ouders daarvan hoorden, vielen er thuis natuurlijk hele harde woorden, en onze straffen waren evenredig zwaar. Met tirannie kun je een heleboel verdrukken, alleen de waarheid is er nooit mee uit te rukken. En in het geheim kwamen wij toch weer bij elkaar. Terwijl de avondlucht naar lentebloesem geurde, terwijl de vogels liedjes zongen van de mei, was het dat in ons iets heel wonderlijks gebeurde. Je werd er droevig van en tegelijk zo blij. Romeo en Julio, je werd er droevig van en tegelijk zo blij. We hebben heel wat spot en smaad moeten verdragen. De meeste deuren werden voor ons dichtgeslagen. De meeste mensen gunden ons slechts galg en rad. Tot wij tenslotte voor de tegenstand bezweken en we vertrokken zijn naar onbekende streken om te gaan wonen in een verre vreemde stad. Men zegt waar liefde woont, gebieden heersen zegen, maar voor de buitenbeentjes is dat toch niet waar. Wij hebben nooit meer een bericht van thuis gekregen, maar zijn gelukkig, heel gelukkig met elkaar. Romeo en Julio, we zijn gelukkig, heel gelukkig met elkaar.
Romeo en Julio en niet Sorry dat ik besta van Annie M. G. Schmid als het eerste lied.
Romeo en Julius. Wordt
daar gezongen. Dit lied is trouwens wel gebruikt in Moeder, ik wil bij de revue.
Ja,
en
maar veel
Simone
later, hè?
Ja. Nee, maar ik bedoel in de musical in Utrecht
Simone speelde. Kleinsma.
Ja, Simone Kleinsma.
Ja, dat is mooi. Dat.
Ja,
ik
vond
zeker.
Dat heel mooi.
Goed
ja.
dat gebeurt.
Nou, sprak Jacques net over die prachtige melodie. We hebben dit ook al helemaal zitten...
Ja,
voelen,
want dit was
er
eigenlijk best een goed voorbeeld van. Daar zat dat tussen de couplet en dat is buitengewoon lastig zingen. Er zaten hele rare intervallen zaten erin.
Ja, dus los van het feit dat hij prachtige melodieën schreef, had hij ook prachtige teksten, prachtige stem, prachtig pianospel. Wat had die man niet?
Nou, hij had eigenlijk niet die performance waardoor je populair wordt. En dus echt populair is hij nooit geworden. Hij was wel heel bekend natuurlijk. Maar hij heeft nooit verschrikkelijk veel platen verkocht. Of, het was toch altijd iemand voor de kenners.
Ja, en dat eindigde, of althans, op een gegeven moment kwam ook een periode dat hij de platen er ook naar ging noemen. Voor wie luisteren wil. Zo heette dan de platen. Ja. Heel kritisch, ja.
Ja. Wat was het voor man? Ik kijk weer even jou aan, Mark.
Een rechtvaardige man, denk ik, met een ideaal. Er is een verkeerd beeld ook, denk ik, geschetst in de tijd door mensen die hem niet begrepen. Omdat ze al vooringenomen waren. Hij vertelde een voorbeeld van een telegraafjournalist die bij hem kwam op een mooie lentedag. En ze zaten buiten en Thea, zijn vrouw, had tosti's gemaakt en een lekkere kop koffie. En het interview begon en de eerste vraag was: meneer De Korte, waarom bent u toch zo cynisch? Hij kwam al met een vraag. Hij wilde de man dan niet leren kennen. En ja, het is een man die je moet laten praten, waarmee je in discussie moet raken. Of een man die je moet prikkelen. Er zijn zoveel mooie interviews wel, maar er zijn ook echt heel veel waardeloze interviews. Dan laat je hem praten en dan wordt er daarna weer een vraag gesteld die op het papiertje stond over zijn blindheid bijvoorbeeld. En dat doet er helemaal niet toe. En heel veel mensen die vonden dat het meest bijzondere van Jules, denk ik soms.
Dat die blind
zijn. Ja, het was, het was ook van... hoe heet die man?
Karel
van der Graaf.
Karel van der Graaf.
Nou, maar die interviewde hem in een talkshow. En die begon hem te vragen, waardoor hij zo kritisch was op de televisie, terwijl hij blind was. En hij vond dat zo'n gemeen interview. Echt dat die man zo aanviel en helemaal niet over de inhoud ging interviewen. Hem helemaal niet liet zeggen wat hij kan zeggen. Want hij kreeg ook niet de kans om de mooie kanten soms te laten zien. En dat, ik vind dat... Ja,
hij werd een hoek opgeduwd.
Ja.
Als zijnde gehandicapt en daardoor een beetje sneu en cynisch.
En negatief.
Ja. Nou, we zijn eruit. Helemaal goed. Ja. En Milko, heel goed... om jou ook even te horen hoe jij je Jules de Kort herinnert. Want jij hebt natuurlijk vanuit de theaterencyclopedie met hem te maken gehad.
Ja, maar op zich, de theaterencyclopedie omvat 150.000 personen. Dus ik weet niet van alle 150.000 personen
heel
veel. Weet ik niet alles in mijn hoofd zitten. En ik ben ook relatief jong. Dus ik herken inderdaad wel wat Mark net zei. Van ik weet wel iets. Romeo en Julio kende ik inderdaad. Maar dan uit Moeder, ik wil bij de revue. En via daar teruggezocht op die manier. En ik zou wel eens willen weten, kende ik dan ook. Maar veel verder kwam ik ook nog niet. Dus ik vind het sowieso ook een heel interessant gesprek om wat meer in zijn geschiedenis te duiken.
Ja.
Ik vond aan Jules zo bijzonder, als je hem meemaakte, dat hij een soort van koepeltje over hem heen had. Een stolp stond over hem. Dus dat bedoel ik mee dat hij niet helemaal aansloot bij wat er gebeurde. Hij was enigszins in zichzelf teruggetrokken. Hij sprak op een bepaald niveau zonder heel erg hard te schreeuwen of heel erg zacht te praten. Hij bleef helemaal zichzelf. En alle muzikanten die werden plotseling anders als hij er was. Ik bedoel, normaal gesproken werden er nogal schuine moppen getapt of rare anekdotes verteld. Maar Jules had iets sacraals, iets heiligs. En plotseling begon iedereen beschaafder te doen als hij er was. En aardiger en bijzonder. Dus ja, het was een soort van verschijning. En hij had een eigen wereld die hij meebracht. En die zette hij neer tussen je. En daar had je je maar in te bewegen. Ik bedoel, je verliet je eigen wereld even om in de wereld van Jules te treden. En dat vind ik heel bijzonder. Dr. Anders P. had het ook een beetje en Beatrix had het ook een beetje.
Wat een goed rijtje, zeg. Nou,
daar werd als verwijt vermaakt dat hij dan sprak van zijn preekstoel. Maar Jules zei dan, ik spreek niet van de preekstoel, maar ik sta tussen de mensen in en ik roep heel hard au.
Oh, oké. Nou, we hebben een stukje interview klaarstaan.
Ja, ik ben nu plotseling heel erg bang dat het ook zo'n slecht interview is. Met een interviewer die de vragen van tevoren heeft gezet. En die begint over het blind zijn van Jules. Maar goed, nee. Ik heb hem vaker geïnterviewd. Ik weet niet precies wat ik gevraagd heb. Laten we maar wel luisteren.
Laten we maar gaan luisteren. Een interview.
Een dichterzanger met pensioen. Een topsporter of een balletdanser die moet aftrainen. Moet een liedjeschrijver dat eigenlijk ook?
Dat weet ik niet. Misschien wel niet. Misschien moet hij er wel zachtjes mee doorgaan, toch? En dat doe ik ook. Maar niet meer in dat, laten we zeggen, halsbrekende tempo. Als ik je nou vertel dat ik toch tijden heb gehad dat ik tenminste 3 werkjes per week moest opleveren. Nou, dat is toch... In de roes lukt dat dan wel, maar als je dat 14 dagen niet doet, dan krijg je dat niet meer voor elkaar.
Dat werk in opdracht, dat moest natuurlijk ook vaak in een heel hoog tempo geschieden. Een onderwerp werd je opgegeven. Als je nou een...
Nee hoor. Nee, meestal niet. Ik had gewoon een programma in de week. Onder andere met onze vriend Gerard, die hier aan het slagwerk zit. Dag Gerard. En nou ja, daar moest een aantal liedjes in. En ik moest gewoon zorgen dat hij... Ja, er was niemand die zei, en je zorgde. Maar als je zo'n programma op je genomen hebt, dan is dat toch een soort moeten, hè? Kijk, als ik gezegd had, ik heb niks, laten we allemaal liedjes van de vorige week doen. Dan had niemand gezegd, maakt dat je wegkomt. Op de duur natuurlijk wel, maar... Dus het was niet zo dat, de onderwerp... Maar ja, je moet gewoon... Als je bezig bent, dan komt dat wel.
Als ik je nou een opdracht zou moeten geven van schrijven een liedje over huizen... Weet je dan gelijk hoe je moet beginnen?
Huizen, huizen... En dan weet ik het even niet. Dat neemt wel heel wat op, natuurlijk. Hè?
Komen je beste liedjes nou uit opdrachten voort of ontstaan die op een andere manier?
Dat kun je niet zeggen. Soms wel. Soms is een opdracht zodanig gelukt dat je zegt, nou, hier kan ik wel iets mee doen. Ik heb eens een lied gemaakt dat heet Mijn Zeemanslied. En dat was een opdracht. Ik moest op een gegeven moment in mijn leven... elke week een liedje leveren op 5 steekwoorden die men mij opgaf. Hooischuur, zaagtand, bek, eend, weet ik veel. Ik kreeg 5 woorden en die moesten in dat liedje voorkomen. Dat controleerde verder niemand, maar ze kwamen er wel in. Dat kan ik je wel vertellen. En ik herinner me dat ik daar 1 keer een lied uit heb overgehouden. En dat heet Mijn Zeemanslied. Dat heb ik jaren braaf gezongen. Maar ik heb ook eens een keer een liedje geschreven en dan moest inkomen huifkar. En toen had ik de regel bedacht, Slevens huifkar. Nou, daar hebben we vreselijk om gelachen. Slevens huifkar.
Er zit vaak een sterke moraal in je liedjes.
Is dat zo?
Nou, je hebt het vaak over wat jij van de maatschappij om je heen vindt. En...
Dat is toch, sorry, we hebben maar 1 microfoon, begrijp ik. Nu. Dus ik onderbreek jou en dan kom jij haastig met die microfoon. En dat is goed, dat prijs ik in je. Maar het is niet zo dat ik... Kijk, mensen denken altijd dat ik tegenover hen ga staan en dan zeg wat er niet klopt. Maar zo is het niet. Ik sta daar middenin. Ik ben toch ook 1 van jullie, van ons. Maar het gaat over het samen met wat we met elkaar doen. Dat is denk ik heel fataal.
Er zitten uitspraken in je liedjes die een zeker statement bevatten. Ik hoorde bijvoorbeeld een liedje van je, daar staat in... Met illusies en idealen zit je aan de foute kant.
Ja, dat is ook zo. Dat is helaas maar al te waar.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, daar bedoel ik mee dat in de maatschappij... En daar moet je niet... Daar moet je niet alle mensen mee verwarren, want de maatschappij is alle mensen min iets. Hè? Dat is nou niet zo makkelijk uit te leggen, maar met idealen zeggen ze al gauw. Dan zegt de maatschappij al gauw, ben je gek, wat levert het op? Hè? Of niet soms? Ik bedoel, als ik nou een mooi plan heb, zeggen ze, ja, wat kost dat? Ja, nee, dat doen we niet.
Oh, dus de zin is ironisch bedoeld. Je zou eigenlijk willen zeggen van illusies en idealen zijn heel waardevol, maar komen te weinig aan bod.
Maar natuurlijk, had je dat niet begrepen dan?
Nee.
Nee, dus jij dacht van idealen en illusies, dat vind jij onzin. Dat vind ik onzin.
Nou, het is wel zo dat er een generatie op het ogenblik is die heel veel illusies en idealen...
Ja, het voelt ontzettend oneerbiedig en we kunnen nog wel uren naar luisteren, maar we gaan dit ooit nog een keer helemaal uitzenden. Maar dit is een interview uit 1987, januari 87. En daar komen al heel mooie dingen in voor die jij net ook al zei, Mark.
Ja, maar dit is ook een voorbeeld van een goed interview.
Oh, kijk.
Ja, want kijk. Hier hoor je de man juist wel praten en ook over zijn muziek. En dat komt zelden voor.
Ja, ja, ja. Nou, Jacques, je bent geslaagd.
Dankjewel.
Oké, we hebben het vandaag over Jules de Korte. Ik zit aan tafel met Mark van Vliet, met Milko Fijnenbuik en met Jacques Kleuters. Maar we gaan het vandaag over ook 2 mensen hebben die ons onlangs zijn ontvallen, zoals dat zo mooi heet. Ten eerste wou ik beginnen met Fred Florissen.
Ja.
Een oud collega van jou, Jacques.
En een vriend.
En een vriend, kijk, mooi. Ja, hij kwam bij jullie cabaret, Donkey Shocking, of heette het toen nog niet Donkey Shocking?
Ja, Donkey Shocking is met hem samengesticht in 1967.
67. En hij was wat ouder dan jullie.
Hij was 8 jaar ouder dan ik en een paar jaar ouder dan George en Anke en Pieter van Empelen. Ik vond het een heel oude man toen ik hem voor het eerst zag. Met een schitterend. Hij was er voor de oorlog en ik was van na de oorlog. Dus het scheelde wel.
Ja.
En toch zijn we in al die jaren eerst waren we collega's, zeg maar. En dat groeide uit tot een vriendschap. En we zijn eigenlijk geëindigd als broers. Ja. We kenden elkaar zo goed. En al na 55 jaar...
Ja. Hij wordt gemist in Huizen Kleuters.
Zeker.
En het was ook wel een duizendpoot. Hè? Ik bedoel, hij ademde niet alleen theater, maar hij dampte.
3 weken voor zijn dood, toen zag hij nog iemand optreden. En toen zei hij, god, mijn handen jeuken. Ik zou die nog wel even willen regisseren.
Oh, echt waar.
Hij had altijd jeukende handen.
Ja, want hij is bekend ook als presentator, acteur, schrijver, programmamaker. En vooral ook regisseur op latere leeftijd.
Ja.
Hij trainde mensen, hij hielp mensen, coachte mensen. Was gastdocent aan de Academie voor Kleinkunst. Hij coachte ook televisiepresentatoren. En hij maakte ook nog zelf cabaretprogramma's.
Ja, vooral met historisch materiaal. Dat was leuk, ja.
Ja. En wat was nou een hele goede eigenschap van hem?
Hij was intens betrouwbaar. En er liep een rood draadje door hem heen. En daar bedoel ik er eigenlijk mee dat hij uit een socialistisch milieu kwam. En dat hij eigenlijk altijd zijn hele leven aandacht heeft gehouden voor mensen die minder bevoorrecht zijn. En die vooruit geholpen zouden moeten worden. En dat heeft hij altijd gehouden.
Ja. Mooi.
En ik ben nog nooit iemand tegengekomen die een hekel aan hem had. Het is een buitengewoon bemiddelijke, aardige en geïnteresseerde man.
Toegankelijk ook.
Heel toegankelijk.
Ja, want ik keek ook altijd enorm tegen hem op.
Oh ja?
En dan ging hij opeens met mij praten. Dan was ik helemaal... En dan zei hij, ja, maar jij doet toch dat en zo. En dat wist hij dan ook allemaal. Ja. En zo. En dacht ik, jeetje, Fred Floorsje.
Het was een lieverd, ja.
Ja, heel toegankelijk en warm theaterdier. We gaan ook eventjes benoemen dat Wim de Bie ons ontvallen is. En dat is weer een heel ander verhaal. Natuurlijk eigenlijk heel erg bekend van de tv, samen met Kees van Kooten. Maar hij is begonnen als theatermens.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het eerste dat ik van hem gehoord heb, dat was dat hij op een soort van cabaret kleinkunstcursus zat bij de radio. En ik heb hem voor het eerst gehoord op de radio in het programma Uitlaat in de jaren 60, zaterdagmiddag. En we hebben veel kunnen lezen over Wim de Bie. En we hebben ook heel veel fragmenten hebben we teruggezien de afgelopen weken.
Gelukkig maar.
En wat mij eigenlijk opviel, dat is dat niemand het erover had, maar dat hij een enorm bekende Nederlander was die zich nooit als bekende Nederlander heeft opgesteld. En we wisten ook eigenlijk niks van zijn privéleven. Hij is nooit ergens uitgebreid geïnterviewd. Ja, hij heeft wel interviews over Coot en Bie en zo gedaan. Maar nooit over zijn zielenroerselen of over zijn gezin of over hoe dan ook. En dat maakte het eigenlijk ook een hele mysterieuze man. Hij was ook, als je hem eens een keer tegenkwam, was hij een beetje vormelijk en schuchter en aardig en heel erg voorkomend. Een hele nette. Hele nette man.
Ja, prachtig. Net als heel veel van zijn prachtige typeringen.
Maar daar zat misschien ook wel een enorme boosheid onder. Want hij kon zo'n boze man kon hij ook geweldig
spelen. Ja. Ook gewoon een fantastisch acteur natuurlijk.
Ja, maar dat vind ik ook interessant om nog even te zeggen. Dat geldt ook voor Kees van Kooten. Hun types zijn nooit types geweest zoals je dat in het theater, revues en André van Duin en dat soort dingen ziet.
Plat.
Namelijk altijd heel dicht bij de werkelijkheid. Het was eigenlijk alsof je die mensen leerde kennen die ze deden. En in het theater hebben ze het wel eens over, meer dimensionele persoonlijkheden en zo. Geen flat character noemen ze dat dan. Maar een typetje is meestal een flat character. Dat is een bepaald uiterlijk verschijning en verder niks. Ja. Maar omdat je ze leerde kennen al die jaren door, kregen ze wat meer diepte en kenmerkende eigenschappen.
Ze transformeerden echt.
Ja.
Ja, ze transformeerden in echte mensen. Ja, mooi. Om even terug te gaan naar Fred. Jij hebt met hem een heel mooi duet gezongen.
Ja, dat en klopt. Precies. Fred en ik zongen altijd heel graag. Zelfs op straat, hier om de hoek in de Doelenstraat hebben we nog eens een keer de twee duet uit de Parelvissers gezongen. Omdat het zo'n mooie warme lentedag was. En onze stemmen kleurden zo heerlijk bij elkaar.
Ah.
Mooi. Heb je dat nummer Gezworen Vrienden?
Ja, Gezworen Vrienden heb ik klaarstaan.
Ja, dat is leuk.
En dat is wel een hele mooie illustratie en een ode aan jullie vriendschap van
dankjewel,
55
dankjewel.
Jaar.
Ja, ja, ja.
Wij zijn geboren in de heuvels, in een dorp hier ver vandaan. Wij zijn al vrienden vanaf ons zesde, dat is gewoon vanzelf gegaan. Vogels vangen, appels stelen, we deden alles met z'n twee. En moesten één zijn vader helpen, dan ging de ander met hem mee. Gezworen vrienden, een vriendschap die altijd duren zal. Gezworen vrienden, een vriendschap die altijd duren zal. En op ons zestiende vertrokken, het dorp dat was ons veel te klein. De vaders boos, de moeders treurig, zoals ouders dat dan zijn. We wilden niet blijven, we konden niet blijven. We zouden de wereld versteld doen staan. Want zo zijn vrienden, gezworen vrienden, die kunnen samen de wereld aan. We zijn vertrokken naar de stad. Het werk was zwaar zoals verwacht. Maar elke avond, elke nacht, gingen we lopen met ogen wijd open en keken alle meisjes na. Ze waren zo prachtig en zo zacht. Toen heeft de duivel onze streek geleverd. Of misschien was het onze lieve Heer. Want op een dag was daar het meisje. Onze harten gingen even hard tekeer. Die mooie kleine, ze is de mijne. Hoezo de jouwe, ze is van mij. Zo rank en zo fijn, ze is de mijne. Hoezo de jouwe, ze is van mij. Haar kussen zo zoet als honing. Haar wangen zo zacht als zijn. En in haar ogen zo groot verlangen. Ze kreeg ons beiden op de knieën, ze hield ons beiden aan de lijn. Hoe een vriend kan haten, als ze maar van één kan zijn. We hebben gelogen, gevochten, gescholden, we dragen de littekens nog met ons mee. En toen de vriendschap voorgoed was verkloot, toen ging ze met een ander mee. Ware vriendschap, warme vriendschap, nooit meer wordt het als voorheen. Warme vriendschap, innige vriendschap, nooit meer als voorheen.
Gezworen vrienden. Uitgevoerd door Jacques Kleuters en Fred Florissen. En dit was een onderdeel van Donkey Shocking?
Ja, van het laatste programma wat we gemaakt hebben. Dat heette Ifossili. En dat was eigenlijk het afscheid van ons van het theater. Dus ik denk ook dat het de laatste keer is dat ik met Fred samen gezongen heb.
Ach, wat zonde, want jullie stemmen klonken inderdaad prachtig. Of klinken gelukkig. Nog steeds prachtig bij elkaar. Heel mooi. En mensen konden jullie dus horen in de Nieuwe Doelenstraat.
Ja.
Samen. Jammer dat we dat gemist hebben. Als een soort pop-up. Ja, we gaan weer terug naar Jules de Korte. Jules de Korte heeft ook een zoon. En die zet nu eigenlijk het werk van zijn vader door. Klopt dat?
Dat klopt.
Ja.
Jazeker. Ja, die heeft zijn vader... Jules is toen die... had al een aantal kinderen. Hij is gescheiden van zijn eerste vrouw. Dat is natuurlijk vrij gevoelig, hè? Maar Ernst heeft hem heel lang niet ontmoet. Ernst is zoon van Jules.
Die heeft hem heel lang niet gezien daarna, na de scheiding in de jaren 60, 70. En daarom heeft hij zijn vader nooit goed leren kennen. En vlak voor zijn dood heeft Ernst zijn vader leren kennen. Pas voor het eerst. En toen stierf hij vlak daarna. En door de muziek van zijn vader is hij zijn vader juist heel goed gaan leren kennen. Want er is natuurlijk ontzettend veel. Rond de 4000 liedjes heeft hij geschreven. Dus dat is heel veel.
Dat is echt gigantisch.
En op die manier liet hij zijn vader kennen. Dat is natuurlijk heel triest, maar ook heel mooi. En samen
heel bijzonder.
Heel bijzonder, ja. En er is ook een gelijkenis in uiterlijk en qua stem. Gelukkig zingt hij de muziek van zijn vader. En met Pieter Althuis op de bas en Isaac Boom op de piano onder andere. En nu hebben ze pas weer een nieuwe cd gemaakt. En ze trekken ook door het land met de korte en consorten, hè, zo noemen ze zichzelf. En zij maken het perfect na zoals het hoort. Het is niet met geblair, geen gezang. Het is zoals je Jules de Korte hoort te maken. Dus netjes zingen, goed articuleren. En het is geen musical. Nee.
Nee, ja, oh, nee. Je bent wel een purist hierin.
Ja, zeg. Maar dat is ook hoe Jules het uitlegt. Het is, zoals hij het bedoeld heeft.
Ja.
En zo brengen dat zij het.
Ja,
in de geest van Jules.
Ja. Voor we er verder over praten, zullen we dan eerst maar even gaan luisteren, want dan weten we wat je bedoelt.
Ja, precies.
Ja. Nou, is dit ook weer een hele vrolijke titel. We hebben net toch even stilgestaan bij het overlijden van twee bijzondere Nederlanders. En dit lied heet De Dood.
Mag ik daar nog wat
over
zeggen?
Ja, je mag er wat over zeggen. Zeker,
dat komt
zeker.
Uit het herschreven versie van het zonnelied van Franciscus uit Assisi, waarin hij alle elementen bezingt. Franciscus heeft hij dat lied geschreven over de zon, over God, over de aarde, moeder aarde, over het water, over de wind, over het leven en over de dood. En dit is dus een onderdeel uit dat lied wat Jules heeft herschreven in het moderne jasje.
Oké, okay. We gaan luisteren. Ernst de Korte.
Die dag zal zijn als alle andere dagen, een klein beetje donker en een klein beetje licht. Alle mensen aan hun dagelijkse plicht, verse broodjes op de bakkerswagen. En de slager snijdt voor mevrouw, 1 ons gekookt en 1/2 onsje rauw. En zo gaat de morgen voorbij. Dag zal zijn als alle andere dagen, misschien te luidruchtig of misschien wat te stil. Josje de Bruin moet van de dokter aan een bril, en het is feest bij het echtpaar van der Hagen. Tijd voor thee op Hilversum 2, zet u maar af ofwel luistert u mee, en zo gaat de middag voorbij. Dag zal zijn als alle andere dagen, misschien koud en mistig of misschien te benauwd. Zij zal ontdekken dat hij niet meer van haar houdt. Ergens zal een kind om snoepjes vragen. En de melkboer leest in zijn krant nog 1 vonkje vuur en de wereld verbrandt. En zo gaat de avond voorbij. Dag zal zijn als alle andere dagen, een klein beetje slecht en een klein beetje goed. Door de straat trekt een bescheiden zwarte stoet, zie hoe ik ten grave word gedragen. En de slager snijdt voor mevrouw, 1 ons gekookt en 1/2 onsje rauw. En zo is dat ook weer voorbij.
Moet je nou eens horen. Vanuit het Allard Pierson praten we met gasten uit de wereld van de podiumkunsten en luisteren we naar muziek uit onze digitale schatkist.
Ja, dat was een lekkere harde overgang naar dat prachtige lied over de dood van Jules de Korte. Ik zit aan tafel met Jules de Korte-kenner Mark van Vliet, Milko Fijnebuik, van de theaterencyclopedie en Jacques Kleuters, cabaret- en theaterkenner. Heren, ik heb net een soort duel gehoord over wie het meeste...
Samenspel,
ja. Oké, laten we het zo maar noemen. Over wie het meeste materiaal had. Hoeveel heb jij thuis, Mark, van Gilles de Korte?
Nou, ik probeer zoveel mogelijk te verzamelen. Ja? Er is heel veel, dus ja. Ik weet niet hoeveel ik heb.
Oh,
ik,
okay.
Ja, ik heb veel LP's, ik heb veel CD's. Digitale heb ik ook nog het een en ander. Maar ja, ik weet niet hoeveel er is, want de privé maakte die ook ontzettend veel. Dus dus zou het allemaal naast elkaar moeten leggen.
Ja. Wat heb jij, Jacques?
Mooie dingen. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid, maar het gaat om de kwaliteit.
Ja,
om,
dat is waar.
Heb natuurlijk in de tijd dat Jules nog leefde, heb ik natuurlijk ook wel die LP's en zo gekocht. En een paar CD's. Maar Piet Tullenaar, die was researcher bij de Omroep. Die heeft eigenlijk alle radioprogramma's die Jules gemaakt heeft afgeluisterd. En heeft alle liedjes die Jules gezongen heeft in die radioprogramma's. Vanaf 1948, hè?
47.
Heeft hij al die liedjes heeft hij eruit geknipt. En die heeft hij op CD gezet. En daar heb ik weer van Piet Tullenaar kopieën van gehad. Dus ik denk wel dat ik iets van 38 of 40 cd's vol heb met repertoire van Jules. En ook interviews uit radioprogramma's en zo. Ik heb het nog niet eens allemaal afgeluisterd. Maar toch af en toe dan pak ik er weer eens een. En dan hoor je toch weer steeds dingen die je nooit eerder hebt gehoord. Maar die fantastisch zijn. Er zit heel veel maakwerk bij. Maar er zitten pareltjes zitten ertussen. Ja,
ja mooi. En ik begreep dus dat Jules als vervanging van het brieven schrijven cassettebandjes op insprak als brief.
Ja, dat was wel leuk. Dan kreeg je zo'n cassettebandje. En dan zei hij van... En wel te Helena Veen om 22:15 op 19 december. Hallo Jacques. Hallo Lynette. weet je wel. En dan ging je heel verhaal vertellen wat hij meegemaakt had. En dan... ik zal je even een plaatje laten draaien wat ik in mijn jeugd zo leuk vond. En dan kreeg je weer een of ander Engels dansorkest of zo. En dat waren hele leuke gesproken brieven. Ik moet toch nog eens een keer op zolder gaan kijken. Want ik moet er nog wel een paar hebben. Dus die zou ik moeten digitaliseren.
Ja.
Het was een hele leuke... En toen op een gegeven moment... toen kregen we ook een braille kaartje van hem voor de kerst of zo. En Lynette die ging toen met een braille stempeltje... wat je toen kon kopen... ging ze een antwoord naar hem schrijven. Ook in braille. En dat vond hij zo leuk, Jules... dat wij ogenblikkelijk een enorm pak papier kregen. 10 vellen of zo, karton. Met een enorme brief aan Lynette van Dongen, mijn vrouw. Toen. Ja. En toen heeft Lynette een braille typemachine gekocht. En toen heeft zij hem weer zo'n groot pak papier weer teruggestuurd.
Geweldig!
Ja, nee, zij is wat dat betreft. Ze gaat door dat gaatje, Lynette. Ik zou al lang gezegd hebben, ik bel hem wel op. Maar nee, zij ging daar keihard op in. Ja.
Ja, mooi, mooi. En je hebt het over digitaliseren. Dan kijk ik meteen Milko aan. Onze nieuwe collega, hoofdredacteur van de Theaterencyclopedie. Daar heb jij natuurlijk wel belangstelling voor.
Ja, zeker. We hebben in de theatercollectie hier bij het Allert Pierson hebben we iets van 400... audio en geluids en beeldfragmenten van Jules de Korte. Niet alles is nog gedigitaliseerd daarvan. Maar dat staat zeker wel op de planning om te gaan doen. Maar ja, hoe meer, hoe fijner natuurlijk.
Ja, ja, zeker. Een liedje wat mijn voorkeur had, die wil ik er toch nog even in proppen. Liedje van de minderheid. En ik denk dat we daar een klein stukje van doen. Want ja, de tijd vliegt. Maar in ieder geval, liedje van de minderheid om ook toch weer even aan te geven hoe actueel zijn teksten zijn en blijven.
In de rij van mogendheden staat ons land met recht en reden gunstig geclasseerd. Want het heeft zijn minderheden nooit gemaltreteerd. Hele schare vreemdelingen vonden hier in brede kringen een gastvrij onthaal. Bijna was er sprake van een vrijheidsideaal. Schoon bij elke wind die waaide, alles om de duiten draaide, is dat zo gebleven. Nederlanders, waterlanders, toen of nu, het is niet anders. Nederlanders, waterlanders, weten vrij te leven. Hoewel wij een geringe natie zijn, in meer dan menig opzicht klein, klinkt overal, ook nog in onze tijd, het liedje van de minderheid. Andere tijden, andere zeden, wat het aantal minderheden danig heeft vergroot. En we zien...
al dit repertoire is allemaal terug te vinden, gelukkig via internet.
Ja, een Mark, fractie,
heb jij nog tips?
Nou, dat mensen dit lied afluisteren daar op het internet.
Ja.
Het liedje van de minderheid.
Het liedje van de minderheid is echt ook een pareltje, vind ik. Maar er is gelukkig heel veel te vinden via de theaterencyclopedie. En we hebben hierbij aan tafel besloten dat we in 2024, als Jules 100 zou zijn geworden, een drieluik gaan opnemen over Jules de Korte. Dat plan is spontaan hier aan tafel ontstaan. Maar eerst hebben we nog een andere missie om te zorgen dat Jacques en Milko en Mark en ik gaan zorgen dat Jules de Korte in de top 2000 terechtkomt.
Ja, 2023.
Ja, in december. Daar gaan we een missie van maken en daar gaan we keihard op in. Ik denk dat Abe ook meedoet, onze technicus van vandaag. De tijd vliegt.
Maar welk lied nog? Welk lied moeten we dan gaan stemmen?
Ja. Daar gaan we nog op terugkomen.
Ja?
Ja, daar ga ik ga dat melden in de podcast.
Oh, oké.
Ja, daar gaan we of jou een keertje over contacten, maar dat gaan we melden.
Oké.
Ja?
In december?
Vlak voor. Dat moet allemaal wel in november, oktober. Maar dat is een deal.
Oh,
ja. Ik ga afronden. Ja. U luisterde naar Moet Je Nou Eens Horen. Dank aan mijn gasten Jacques Leuters, Mark van Vliet, Milko Fijnebuik. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk grote dank aan onze technicus van vandaag, Abe Ieping. En wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper en ik wens u een hele fijne dag. Graag tot de volgende keer. Tot horens.
Een wekroep door de ruimte, die langs de melkweg resoneert, waardoor op aarde alle leven als uit het niet wordt geformeerd. Ontsloten worden alle poorten, elk dier betrekt zijn eigen grens. Aldus groeperen zich de soorten, en een der soorten is de mens. De mens als naaktste van de apen, maar wel begiftigd met verstand. Een hul, een oppermachtig wapen. De mens slaat vuur met eigen hand. Hij leidt de loop van de rivieren. Hij temt de wildste woestenij.